Goedemorgen allemaal. Het is een voorrecht om hier weer bij elkaar mogen te zijn. En, mijn vrouw laat u hartelijk groeten. Ze wist niet wie, maar dat maakt niet zoveel uit. Harry en Ellie, geloof ik. En nou ja, dat zijn de mensen die iets persoonlijker zijn, maar of persoonlijker bij haar binnenkomen. Hoe het gaat, het is vrij stabiel. En daar zijn we heel dankbaar voor. Anderzijds is de stabiliteit ook een toch wel iets wat zijn weerslag wel heeft. Dat laat ik er even bij. Ik wil vanmorgen met u graag gaan lezen een paar versen uit de Filippenzenbrief. Filippenzen 1, vanaf vers 12. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het gehele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders en de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot de verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid, en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Tot zover. Het is eigenlijk een hele mooie brief, de brief van Paulus aan de Filippenzen. Het is ook niet, hij staat niet in het luchtledig. Het is natuurlijk, hij wordt geschreven naar aanleiding van. En de aanleiding is dat Epafroditus uit Filippi is gekomen naar Paulus. Paulus zit in de gevangenis in Rome. En ja, Paulus wordt daarin bemoedigd. Paulus krijgt een gave. Hij moet ook zijn huis kunnen huren. Hij moet zijn levensonderhoud voorzien. Maar de gemeente Filippi ondersteunt hem daarin. En als Paulus dan de gave heeft ontvangen, dan stuurt hij eigenlijk de brief met Epafroditus terug naar Filippi. En hij zegt in feite van bedankt. Bedankt dat jullie mij ondersteunen. Bedankt voor de gaven. Bedankt voor de gebeden. Bedankt voor het feit dat jullie er zijn. Maar het is natuurlijk niet alleen dat. Want dat lezen wij hier ook. Paulus wil ook dat ze weten hoe het met hem gaat. En dat zeggen wij natuurlijk ook altijd. Hè? Van hoe gaat het met je? Meestal is het de gewoonte om het te zeggen, om het te vragen, helaas. Ik heb ooit meegemaakt dat iemand mij vroeg, het is al jaren terug, een voorganger, hij zei, hoe gaat het met je? Ik zeg, slecht, mooi, zegt hij, liep zo verder. En dan denk ik, ja, waarom vraag je dingen? Maar Paulus wil eigenlijk zeggen van, ik ben zo dankbaar voor hetgene wat er is, dat ik jullie daarin wil gaan delen. En dat zijn de omstandigheden. En omstandigheden, neem me niet kwalijk, die hebben een grote impact op ons leven. Denk ik. Soms zijn er hele oppervlakkige dingetjes. Collega's van mij waren vorige week van, het wordt volgende week mooi weer. En ze waren helemaal blij. En ik zeg, buienraden zit er heel vaak naast. Niet dat ik iemand demotiveren wil, maar het lukte me wel. Ja? Want als je zo afhankelijk bent van het weer, dat ja, je humeur afhankelijk is, nou, dan moet je humeur vaak schakelen tegenwoordig. Met buien en mooie momenten en ga maar door. Maar omstandigheden zijn natuurlijk onvoorstelbaar breed. En ze laten zich slecht beïnvloeden. Ik weet niet, bent u deze zomer op vakantie geweest? Ja. En wie heeft bepaald waar u heen ging? Nou, neem aan dat het in een gezin is geweest, dat de pa en ma dat hebben bedacht. Of, ja, of dat de vrouw het mocht bedenken, maar niet zoveel uit. Dus u hebt bedacht waar u heen mocht. Maar het zegt helemaal niets van het feit hoe uw vakantie is geweest. U hebt alleen maar bedacht waar u heen zou willen gaan. U bent misschien gegaan met vliegtuig, auto of wat dan ook. Maar het zegt niks van de verkeersdrukte. Het zegt niks van de stress op Schiphol. Het zegt niets van de mensen die je hebt ontmoet. Het zegt helemaal niets van de dingen die gebeurd zijn onderweg. Het zijn helemaal niet. Het zegt echt helemaal niets. En de dingen die je onderweg tegenkomt bepalen eigenlijk hoe je vakantie is geweest. Hoe je erop hebt gereageerd. En hij heeft bakken met regen gehad, ja, dan heeft dat invloed. En is het fantastisch mooi weer gehad en je hebt alleen maar ruzie gehad, is nog een slechte vakantie geweest, denk ik. Goed, omstandigheden. Omstandigheden zijn enorm belangrijk op ons gevoelsleven. Maar het moet niet bij die omstandigheden blijven. Paulus hier in, aan de Filippenzen schrijft, dan is het eigenlijk één woordje wat hier heel, heel mooi staat. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Het woordje veel eer laat twee kanten zien. Veel eer wil eigenlijk zeggen de gedachten die er geweest zijn over hoe het zou zijn, en daartegenover de realiteit van hoe het is geworden. En als je enerzijds kijkt naar de omstandigheden van Paulus, waarom Paulus in Rome zit, dan denk je van, hoe is het mogelijk dat hij nog steeds zo positief is? Want dat woordje veel eer wijst eigenlijk naar de hele periode van handelingen 21 tot en met 28. En het begint in handelingen 21, waarin Paulus in Jeruzalem is en waarin Joden hem beschuldigen dat hij de tempel heeft willen verontreinigen door daar heidenen binnen te brengen. Het werd een opstoot waar de Romeinse garde eigenlijk de zaak moest sussen. Er staat in handelingen 21 dat ze hielden op met Paulus te slaan toen de Romeinen in het zicht kwamen. Nou, ik ben blij dat tegenwoordig iets genormaliseerd is in Nederland. Want anders zou ik zeggen, van, ik hou me een beetje mijn mond dicht, of niet dan? Het lijkt mij in ieder geval niet fantastisch om zo benaderd te worden. Paulus wordt gevangen gezet. En er wordt een complot tegen hem gesmeed. Zijn neefje hoort dat en hij gaat naar de bevelhebber van de Romeinen en zegt zo en zo en zo. Dus daar wordt een vluchtweg gecreëerd. Hij wordt gevangen gezet in Caesarea. Daar wordt hij verhoord door Felix. En Felix wil eigenlijk alleen maar eigenlijk wat smeergeld van Paulus ontvangen. En omdat hij dat niet krijgt, laat hem lekker gevangen zitten. Daar wordt hij opgevolgd. Felix wordt opgevolgd door, dan ben ik zijn naam kwijt. Door Festus. En Festus, die wil de Joden te willen zijn. Hij zegt, ik lever die over aan de Joden. En dan beroept Paulus zich op de keizer en dan mag hij naar Rome gaan. Maar moet je eens kijken. Hij wordt vals beschuldigd, wordt gevangen gezet, wordt complot tegen hem gesmeed. Hij wordt eigenlijk om smeergeld gevraagd. Hij wordt over, de plannen zijn om hem over te gaan leven. Dan gaat hij onderweg naar Rome, krijgt hij schipbreuk. En dan komt hij uiteindelijk in Rome. Hoe zou het met Paulus gaan? Begrijpt u? Dan zijn er onvoorstelbaar veel dingen waar Paulus van zou kunnen zeggen van, het gaat niet zo geweldig goed. En ik denk ook niet dat Paulus blij is met zijn omstandigheid. Denk er goed om, want die twee dingen moeten we goed uit elkaar houden. De omstandigheid en het leven wat je ondanks de omstandigheid mag gaan leven. Want daar gaat het dan om. Omstandigheden bepalen misschien wel grote delen van ons leven, maar omstandigheden hoeven niet ons leven te zijn. We hebben altijd te maken met omstandigheden. Maar omstandigheden hoeven niet te bepalen wie we daarin gaan worden. En dat zijn altijd keuzes die je moet gaan maken. En er zijn heel veel mensen die heel veel meekrijgen, mee moeten maken om ergens te gaan komen. En ik weet dat de Bijbel heel veel dingen aangeeft van waarom dingen overkomen, maar het zijn niet altijd antwoorden. Ik kom steeds meer tot ontdekking dat er steeds meer vragen voor mij overblijven. U hebt vanmorgen genoemd Hans van Hal met Marianne. En dan denk ik bij mezelf, Heere, waarom nou? Hoe kan dit? We hebben bij ons in Friesland een voorganger, is op leeftijd, ik weet het, maar in april, mei is een dochter van hem begraven, kanker. Ze laat een man en twee kinderen achter. Een paar weken later krijgt de vrouw van de voorganger uitvalverschijnselen, met die stress, verwerking, wat dan ook. Blijkt hersentumor te zijn. Wordt geopereerd, operatie geslaagd, toch een agressieve vorm van kanker. En ja, het is gewoon afwachten hoe lang het gaat duren. Een paar weken later krijgt hij hartfalen. En denk je, Heer, hoe lang nog? Waarom? Waartoe? Hij wordt opgenomen, wordt gedotterd. Een paar weken later of een paar dagen later krijgt hij geen zin meer in eten. Blijkt dat er nierfalen is. En het knapt niet op. En dan denk je, ben je je leven lang in dienst van Heer en boem, 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 boem. Begrijpt u het? Ik begrijp er helemaal niets van. Maar er staan in die Bijbel zo onvoorstelbaar veel verhalen die ik niet begrijp. Waarvan ik alleen maar weet dat God er een weg mee gaat. Maar het weten dat God er een weg mee gaat, is in eerste instantie niet een glorie halleluja verhaal. Want je hangt wel in die emotie van het moment, in de zekere weten dat God er een weg mee gaat. Paulus schrijft het zelf ook in hoofdstuk 2 volgens mij van de Filippenzenbrief. Dan heeft hij het over van dat hij Epafroditus terugstuurt naar Filippi. En als hij dan teruggestuurd wordt, dan zegt hij van ik wil u niet langer ongerust laten omdat u gehoord hebt dat Epafroditus ziek is geweest, tot zelfs dicht bij de dood. Maar God heeft hem genezen opdat u niet droefheid en ik ook geen droefheid op droefheid zou hebben. Met andere woorden, als Epafroditus gestorven zou zijn, dan zou Paulus droefheid gekend hebben. En dat is dan zo, voor mij zo belangrijk, dat Paulus zegt in al zijn liefde voor de Heer Jezus, van die omstandigheden die doen ook wat met mij. Het is niet zo van de Heer is voor alles, nee, ik leef ook hier op aarde. Dat lees je ook in het laatste vers van Handelingen. Waarin Paulus zegt van dat hij daar in Rome bezig is. En dat het evangelie verkondigt ongehinderd. Terwijl het laatste vers van de Colossensebrief zegt, ook uit Rome geschreven. Gedenk mijn gevangenschap. Of gedenk mijn ketenen in een andere vertaling. Met andere woorden, die gevangenschap is niet zomaar iets van glorie, halleluja, ik ben gevangen. Nee, die gevangenschap is zwaar. Maar in die zware omstandigheid is daar het leven van de Heer Jezus. En daar gaat het om. Ik krijg steeds vaker de indruk dat mensen denken dat wanneer je de Heer Jezus kent, dat omstandigheden niet meer bepalend zijn en niet meer belangrijk zijn. Nou, integendeel, omstandigheden doen ertoe. En ze mogen er zijn. Alleen in een andere setting. Als Paulus in Rome is gekomen, dan is daar maar één drive. En dat leest u in Handelingen. Hij nodigt eerst de Joden daaruit. De Joodse leiders. En gaat met hen het gesprek aan. En hij ziet dan dat het gesprek uiteindelijk niet zo gaat lopen zoals Paulus dat graag wil. En er komen wat hele directe woorden. Maar dat Paulus dan ook verder gaat om dat evangelie te verkondigen. Hij was al 3 dagen in Rome toen hij de leiders uitnodigde. Hij kreeg een drive ondanks omstandigheden. En dat is het bijzondere. En dan zien we ook dat hij hier zegt dat... Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eerder tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Het ging dus niet zoals men verwacht had van, dat is afgelopen. De bediening is afgelopen en wat is dit gevangen? Nee, juist de gevangenschap gaf hem een andere vorm van bediening. En dat is ook iets van waar ik zelf heel erg mee omworstel, omdat ik niet meer datgene kan en wat ik vroeger kon, omdat ik niet meer datgene mag wat ik vroeger mocht. Maar het heeft wel een keerzijde gekregen, een andere zijde. En dat maakt het wel heel erg bijzonder. Maar dat houdt niet in, en ik wil niet te veel over mezelf spreken, maar dat houdt niet in dat ik mijn thuissituatie nog heel leuk vind. Begrijpt u? Maar die thuissituatie heeft er wel voor gezorgd dat ik andere mensen heb leren kennen. Dat ik andere vrienden heb gekregen. En dat ik en andere mensen kan bereiken omdat ze met dezelfde nood geconfronteerd worden als ik. Maar de nood is niet mijn leven. Bepaalt wel een deel van mijn leven, maar de Heer Jezus mag mijn leven zijn. En daar gaat het om. En dat zien we bij Paulus ook. Paulus zegt van, je wil niet weten wat er gebeurd is. Ik ben er wel gevangen gezet en ik ben al jaren onderweg. Maar wat er nu gebeurt, had je niet kunnen bedenken. En dan zie je ook die andere wegen die in de Bijbel zo naar voren komen. Je ziet er in het leven van Jozef bijvoorbeeld. Waarin Jozef door zijn familie gedumpt wordt, letterlijk. Hij wordt verkocht. Wordt weggetransporteerd naar Egypte. Daar wordt hij verleid. Daar wordt hij in de gevangenis gezet. En vanwege zijn houding mag hij contact hebben met de gevangenen. Dan vertelt hij of legt hij dromen uit. En ze gaan allemaal aan denken. Niet dus. Hoe zou u reageren? Maar omstandigheden zijn niet het leven van Jozef. Hij zit in omstandigheden en hij zal het ongetwijfeld niet leuk hebben gevonden. Maar zijn hoop is op God. En dan zie je dat God hem op een hele bijzondere wijze gaat gebruiken. En zijn getuigenis is dan in Genesis 50 van, jullie hebben wel kwaad tegen mij bedacht, hè? Zegt hij dat tegen zijn broers. Maar God heeft dat ten goede gekeerd. Omstandigheden die eigenlijk ervoor zorgen dat er een heel volk gered wordt. Omstandigheden in het leven van Paulus die ervoor zorgen dat iedereen in Rome, en misschien moet ik het anders zeggen, hier wordt dan gezegd van, ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurt is, veel tot bevordering van het evangelie heeft gediend, zodat in het gehele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. Dat woord gerechtsgebouw staat in het, daar wordt het woord pretorium gebruikt. En eigenlijk weet men niet zo goed hoe men dat moet vertalen. Het kan ook met legerplaats vertaald worden. En als legerplaats, de keizerlijke garde, waarvan men zegt 9 à 10.000 soldaten betrof. Misschien is het dat geweest. Sommigen zeggen, ik weet het niet, kan het niet controleren, dat elke 6 uur zou Paulus een nieuwe bewaker krijgen. Dat was de gewoonte. Ik kan het niet nazoeken. Maar stel je voor dat dat zo gebeurd is. Dat Paulus vastgeketen aan een soldaat. En wat denkt u? Hij heeft gesprekken met de Joodse leiders. Heeft gesprekken met andere mensen die bij hem thuiskomen. Maar ik denk ook dat hij tijd heeft gehad voor die soldaat. Denk u niet? En die soldaat die gaat naar 6 uur weg. En dan krijgt Paulus een nieuwe kans. Nieuwe. En na 6 uur weer. Hij zal onrustig wel eens geslapen hebben. Ik geloof dat vast. Maar denkt u dat die soldaten, wanneer ze naar die legerplaats terug zijn gegaan, zeggen van, hoe was jouw dag? Kun je je een beetje voorstellen? Nou, wat ik vandaag beleefd heb. Ik ben bij een Jood geweest, zal ik aan vastgetekend. En hij heeft het maar over één persoon, Jezus Christus. Ik begrijp er niks van, maar hij houdt niet op. En ik moet maar luisteren, Ik zit eraan vastgekeken en ik kan er geen kant op. Maar ik begrijp het niet. Maar de volgende, die komt na 6 uur ook terug. En de volgende komt na 6 uur ook terug. En dat gaat maar door. 2 jaar lang. Ideale omstandigheid. En tegendeel. Maar wat je eigenlijk verwacht had, dat Paulus helemaal in de dip komt. Nee, hij ziet nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen. Om juist dat leven wat hij leeft met de Heer Jezus te mogen gaan vertellen. En dat iedereen eigenlijk in Rome, zoals hier een beetje staat, in dat die legerplaats of dat gerechtsgebouw, of hoe wil gaan noemen, maar gaat horen dat hij gevangen is om Christus wil. Dat hij gevangen is omdat Christus een weg gaat met hem die je van tevoren niet zou kunnen gaan bedenken. En nogmaals, het is niet een weg zonder moeite, het is niet een weg zonder pijn, het is niet een weg zonder verdriet, integendeel. Maar het is wel een weg die de Heer Jezus zo gaat gebruiken. En we hebben allemaal onze moeite en we hebben allemaal onze zorgen en we hebben allemaal onze omstandigheid. En in al die omstandigheden zitten mogelijkheden. In al die omstandigheden zitten uitdagingen. In al die omstandigheden mag het leven van de Heer Jezus naar voren komen. En dat is hetgene wat Paulus zegt. Wees niet bedroefd over mij. Bedankt natuurlijk voor die gift. Maar je weet niet half wat er hier gebeurd is. En je weet niet half wat er hier gebeurt. Hoe God zichzelf openbaart in de Heer Jezus Christus. Ook door deze gevangenschap heen. Dan ga je denken van wauw. Hoe groot is dat? Er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. En er is ook heel veel leed waarvan wij zeggen van, wij weten het niet. Dus vanmorgen al gezegd van, er is een strijd in de hemelse gewesten. Als ik denk aan het leed van Job, dan weten wij meer dan wat Job ooit heeft geweten. In de zin van, wat was er met het leed van Job? Het was een afspraak tussen God en Satan. En Satan zei, ja, hij heeft alles. Logisch dat hij u nu gelooft. En God zegt, nou, neem hem alles maar af, behalve zijn leven. Ik vertel het heel kort. En dan zie je dat er dingen gaan gebeuren op aarde, omdat er in de hemel dingen zijn besloten. Begrijpt u het? Begrijpt u het? Als ik zie naar werkers in de wijngaard, wat voor moeite. En dan weet ik het, dat moeite is te maken kunnen hebben met, omdat God ons, zoals Jacobus zegt, dat wij standvastiger mogen worden. Mogen we leren. Mogen ontdekken dat God soms een andere weg met ons gaat dan die wij zouden gaan kiezen. God gebruikt omstandigheden voor. En zo kun je heel lang doorgaan. God probeert mij heel veel geduld te leren. Daarvoor heeft hij mij een vrouw gegeven die me 10 keer op een dag dezelfde vraag stelt. En God weet het. Weet u dat? God weet het. En het enige wat ik maar hoef te zeggen van, Heere, welke weg wilt u met mij gaan? Meer niet. Ik ben onlangs bepaald bij een woord uit Lucas en ik vind het zo onvoorstelbaar mooi. Omdat het gewoon precies aangeeft van waar het eigenlijk om gaat. Heer Jezus zegt, wie achter mij wil komen, die nemen dagelijks zijn kruis op. Die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks een kruis op en volgen mij. Nou, kruisdragen heeft het mee te maken dus dat je een bepaalde last en dat het niet gaat om jezelf. Maar dat verloochenen, dat vond ik zo mooi. Dat de Heer Jezus zegt, je moet jezelf verloochenen. En wat betekent dat? Als Petrus de Heer Jezus verloochent, wat gebeurt er dan? Dan zegt Petrus eigenlijk, ik ken die man niet. Ik heb nooit van hem gehoord. En u zegt Lucas, of de Heer Jezus in het evangelie van Lucas, dat wij onszelf moeten verloochenen. Met andere woorden, als ik dat mocht zeggen van Henk Houwink, nooit van gehoord, niet belangrijk. En vul uw naam erin, want het gaat niet om ons. Het gaat om zijn leven door ons heen. Daar gaat het om. En dat maakt Paulus zo enthousiast. Hij blijft niet vastzitten in zijn leven. Hij kijkt naar wat voor mogelijkheden de Heer Jezus daarin wil gaan gebruiken. En dat maakt het leven niet omstandigheid afhankelijk, maar eigenlijk christocentrisch. Midden in de omstandigheid. We zien dat er eigenlijk een aantal dingen gebeuren omdat Paulus die houding heeft. Dat het een bevordering is in de evangelieverkondiging. Ik heb het u net gezegd. Ten tweede, vers 14, dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. En eigenlijk is dat heel zichtbaar altijd. Wanneer je iemand iets ziet doen, wordt het gemakkelijker om dat te gaan volgen. Dat zie je ook in de kerkgeschiedenis gebeuren. Dat wanneer er iemand vol goede moed eigenlijk de martelaar moet gaan worden, dat een ander daardoor moed gaat ontvangen, omdat men ziet dat God de persoon eigenlijk omarmt. Er zijn zoveel voorbeelden van. En eigenlijk wat je daarbij ook ziet, wat je vandaag ook nog ziet, is dat het bloed der martelaren is het zaad der kerk. Wanneer daar vervolging is, klinkt heel raar, maar daar waar vervolging is, zie je echt altijd de kerk groeien. Waarom? Nou, dat heeft te maken met dat de broeders moed krijgen door de gevangenschap van Paulus. Dat broeders moed krijgen in de gevangenschap van anderen. Dat mensen moed krijgen omdat ze ander eigenlijk het leven zien leven van de Heer Jezus. Of waarin de Heer Jezus tot uiting gaat komen. En je ziet ook de strijd daarbij. In de laatste versen. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. Er zijn dus twee groepen die dus de Heer Jezus verkondigen. Er staat uit welwillendheid. Er staat ook het woordje twist. Ruzie, twist. En twist houdt in dat je iets met doet met een doel waardoor je zelf verheerlijkt gaat worden. Eigenlijk zou je mogen vergelijken met datgene wat in de Korinthebrief staat, waarin Paulus de Korinthiërs aanreikt dat zij geen partijschap moeten hebben. U kent het, hè? De ene was van Apollos, de andere was van Cephas, de derde was van Paulus. Er waren zelfs mensen van Christus, zoals ze dat zeiden. Maar hij zei, het gaat alleen maar om Christus. Het gaat er niet om dat jij de mensen aan je moet gaan bidden. Nou, dat gebeurt hier in Rome. Dat er mensen waren die zeggen van Paulus zit nu gevangen en nu willen wij proberen de mensen aan onszelf te binden. De Christus werd verkondigd. Maar met een motivatie om zich aan hen te binden. En Paulus is op dat moment heel erg gemakkelijk. Hij zegt, als het maar gaat om de Heer Jezus. De motivatie op dat moment niet belangrijk voor hem. Wat is het wel? Dat zijn gevangenschap Op alle gebieden, zowel naar de Joden toe, zoals naar de heiden toe, zoals de manier waarop het gedaan wordt, dat hij doorgaat. En daarvoor prijst hij zijn naam. Waarom moeite? Waarom zorg? Er zullen heel veel vragen blijven. Deze week had ik een kort gesprek met iemand. En hij zegt, ik ben deze week bepaald bij het boek Esther. En hij zei, is het niet juist dat u, zegt Mordechai tegen Esther, dat u de koninklijke waardigheid hebt gekregen vanwege om eigenlijk dat volk te kunnen gaan redden, om bij de koning binnen te gaan. En eigenlijk houdt me dat een beetje bezig. Is het niet juist daarom dat Paulus gevangen moest zitten, omdat Rome het moest weten? Is het niet daarom dat je soms met ziekte en moeite te maken hebt, omdat God anderen op het oog heeft? Want God laat ons dingen overkomen, daar ben ik van overtuigd. Om anderen te leren. Zoals hij dat ook aangeeft, van dat hij mensen mag troosten met het troost waarmee hij zelf getroost is. Maar willen we onze omstandigheden proberen aan te passen? Willen we onze omstandigheden verbeteren? Of willen we zeggen, heren, dit zijn onze omstandigheden. Met alle pijn, moeite, verdriet. En gaat u weg maar. En dan vind ik het zo mooi wat Rens of Jacob vanmorgen zei. Ik weet het niet meer. De tekst uit Hebreeën. Dat wanneer we komen bij de troon van de genade. Dat hij gaat komen. Dat hij genade en hulp gaat geven op de juiste tijd. En dan zeg ik, dank u wel, Heer. Dat ondanks tranen, dat ondanks moeite, dat uw belofte is. Dat is Paulus' leven. Ik hoop dat uw leven is. En ik hoop ook dat het mijn leven mag zijn en blijven. Ik weet niet waar we helemaal zijn op papier, maar is het goed dat we samen eerst gaan danken? Heer Jezus, wil u bedanken dat we hier vanmorgen samen mogen zijn. Bedanken dat u onze God bent en Heer, dat u zichzelf hebt leren kennen door de Heer Jezus. Dat wij u, Heer Jezus, mogen leren kennen, Heer, door uw woord en door uw geest. En dat u het bent die werkzaam wil zijn in uw gemeente. Waarin we door uw genade elkaar mogen zijn tot een opbouw, tot een steun. Waarin we genade mogen krijgen door elkaar heen van u. Ik wil u zo bedanken, Heer Jezus, voor het leven wat u geeft. Ik wil u zo bedanken dat het uw woorden zijn. Ik zal je niet begeven, nog verlaten. Ik wil u zo bedanken dat u het bent die zich nooit vergist. En dat u het bent die te alle tijden weet wat er aan de hand is. En dat u zegt, kom maar bij mij. Want ik wil je rust gaan geven. Heer Jezus, u kent het ieder van ons allemaal. U kent de zieken die genoemd zijn. Ik wil een bijzonder bidden, Heer, voor Hans en Marianne. Heer, het raakt me, u weet het. En in al die emotie wil ik u bedanken, Heer Jezus, dat u erbij bent. En elke traan ziet, elke waarom vraag kent, en het zekere weten geeft dat u doorgaat. Zegen hen, Heer Jezus. Geef hen uw vrede. En dat wil ik voor ieder bidden die in misschien gelijke omstandigheden zit. Met pijn en verdriet en zorg. Geef ons uw vrede uit genade. Amen.